Goedemorgen, gemeente, gasten, belangstellenden, allen hartelijk welkom in deze eredienst waarin ons zal voorgaan proponent A.M. van Manen uit Weesp. Kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 18 augustus hoopt zowel in de morgen als ook in de avonddienst ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Tramper. Collecte voor vandaag. Eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Tweede en derde collecte bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Wij denken in de voorbeden aan de zieken in de gemeente. Dan wel in het bijzonder mevrouw Averkerk van der Vlist. Zij verblijft in het hospice te Bodegraven. Wij willen hierbij graag ook haar man noemen, die zijn vrouw met veel liefde en zorg omringt. Tevens Gijs van de Weert. Gijs die zal deovolente aanstaande dinsdag 13 augustus worden opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling in verband met hartritmestoornissen. Kerkenraad wenst een ieder in ons midden als die op afstand met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, de laatste keer dat ik hier was, hebben we het met elkaar gehad over Psalm 21, over de reis van 121, over de reis van een pelgrim. En eigenlijk wil ik het met u vanmorgen over diezelfde reis hebben, alleen dan aan de hand van Hebreeën 12, over de wedloop van het geloof. En dan wil ik op een specifiek onderdeel daarvan inzoomen vanmorgen. Daar heeft de apostel het namelijk over in die Hebreeënbrief, dat komt straks ook wel naar voren in de schriftlezing, maar dat je enthousiast in je wedloop begint, zo gezegd. Maar na verloop van tijd geneigd bent om er de brouw aan te geven, er klaar mee te zijn. Heel apart soms. En juist omdat dat in ons zit soms, om die neiging om er na verloop van tijd er klaar mee te zijn, wilde ik met u zingen uit Psalm 66, vers 4. Daar gaat het namelijk over God. En dat is zo wonderlijk. Helemaal als u dat bij uzelf ontdekt, dat u er klaar mee begint te raken met God geloof. Dan zingen we over God die ons voor wankelen wil, onze voet voor wankelen wil bevrijden en ons, ja, hoeden, ons wil wijden op die steile, op die ingewikkelde paden van het geloof van het leven. En daarom gaan we daarover zingen, over die God. Uit Psalm 66, we zingen het vierde vers. Als antwoord op de wet zingen we straks uit Psalm 103, het vierde vers. En zingen we over Gods genade. En dat is zo ontzettend wonderlijk waar het dan over gaat. In Psalm 103, vers 4, dan gaat het over God die trouwelijk leiding geeft. Nou, dat is almachtig mooi, dat God ons zo door dit leven aan de hand wil nemen. Maar dan ook nog eens een keer, als wij dan ontrouw zijn, uitglijden, wegraken, dat hij ons in al ons tekort wil opvangen. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. En van die genade moeten we het meer dan ooit hebben, als we ons spiegelen aan de heilige wet van de Heer onze God. Als wij vanmorgen luisteren naar zijn terechtwijzing en ook naar zijn belofte als hij tegen ons zegt: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. En daarom, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En een schriftgeleerde vroeg aan de Heer Jezus: wat is nu het belangrijkste van al deze geboden? De Heer Jezus antwoordde hem en zei: hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, dat is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Vanmorgen met elkaar de Bijbel gaan open doen, nu willen we God eerst bidden of hij zo met zijn Heilige Geest onder ons en ook in ons wil zijn, dat we een open oor, maar bovenal een open hart hebben voor zijn wonderlijke woord. En dan wil ik samen met u vanmorgen om bidden. Heere God, almachtige en trouwe Vader in de hemel, wij willen u danken dat het waar is wat wij net zongen. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Dat zelfs als wij u het afgelopen week op het hart hebben getrapt, Heere, dat u dan alsnog langmoedig bent. Om ons vanmorgen weer opstond te wachten hier in uw huis of thuis als we met uw gemeente verbonden zijn. Dat die open deuren vanmorgen iets lieten zien van uw open armen. Dat wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen, dat sowieso vanmorgen dat we bij u terecht kunnen. niet omdat wij het zo goed ervan terecht hebben gebracht, maar omdat u zo'n goede God bent. Heere, dat we bij u mogen komen. Dat we tot u mogen naderen in het gebed. En niet alleen dan met onze lof en onze aanbidding, maar ook met al ons klagen en al onze zorgen. Dat u zo op ons berekend bent. Mooi nog dat wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot die troon van genade. Heer, en dan willen we u bidden of u ons wil helpen. Of u ons nabij wil zijn. Vandaag deze dag, maar in het bijzonder wel in deze dienst. Dat het vanmorgen tot ons door mag dringen wie u bent en wie u wilt zijn voor mensen zoals wij. En dat we daarom, Heer, dat willen we ook bidden, eerbiedig zullen zijn als uw woord straks open gaat. Dat dankbaarheid ons hart vervult, als uw stem straks klinkt. Heer, en wilt u daarom die harde gesloten harten van ons, die er zomaar helemaal niet voor in zijn, voor u en voor uw woord, wilt u die daarom openmaken? En wilt u uw woord dan openen voor ons hart? Zodat we uw genade zien. Zien ook dat we dat nodig hebben. Zien ook dat dat zo goed bij elkaar past. Nee, niet om dat goed te praten, maar die zondaar en die genadige Christus. Dat hij vanmorgen op ons leven uit is. Dat we van hem leven zouden. Heere, doe dat. Ook als we daar al jaar en dag bij u leven, bij uw genade, bij uw goedheid. Maar Heere, laat het dan opnieuw doordringen, zodat we met verwondering de stem van u, de levende God, zullen horen. Ja, Heere, dat we ons zalig horen. En wilt u dat heel in het bijzonder doen vanmorgen bij hen die dat nodig hebben? Ja, wij allemaal, maar heel in het bijzonder bij hen die wegen gaan van moeite. Als het zomaar overeind kan gaan vanmorgen met alle dutsen en butsen die we hebben opgelopen. En omdat u dat als vader precies weet vanmorgen hier en waarder. Heer, dan weet u ook welke woorden ik moet spreken. En leg mij dan die woorden in de mond. En werk dwars door dat van ons heen krachtig met uw geest. En dat niet alleen hier en waarder, maar op al die plekken waar uw woord open gaat. O Heilige Geest, doorwaai de diensten daar en hier met uw kracht. Zodat het raakt, zodat het haakt, zodat we erbij blijven vanmorgen. Ja, wees zo genadig met ons en in ons. Ook als we straks zullen zingen, als we gaan luisteren. Wilt u ook zijn met de organist in het begeleiden van de gemeentezang? Als ook daardoorheen onze harten geopend kunnen worden, Heere. Wilt u ook zijn met de koster, de broeders in het ambt, ieder die een taak heeft in deze dienst. Laat daarbij alles meewerken ten goede. En dat bidden wij niet omdat wij dat verdiend hebben. En ook niet omdat wij zo ons best doen, maar wij bidden dat alleen uit genade. En om Jezus wil. Amen. We openen vanmorgen het woord van de Heer onze God. En dat gaan we doen in de brief van de apostel aan de gemeente van de Hebreeën. En we willen daar met elkaar vier gedeelten uitlezen. Uit de Hebreeënbrief. Een gedeelte uit hoofdstuk 3. Twee gedeelten uit hoofdstuk 4. En daarna gedeeld uit hoofdstuk 11 en 12. Allereerst straks Hebreeën 3 vers 7 tot en met 12. En misschien is dat even goed om te weten voordat we dat gaan lezen. Dan snapt u ook waarom die schriftlezing zo verspreid zit door de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief is niet een brief zoals alle andere brieven die we in het Nieuwe Testament vinden, maar het is eigenlijk meer een preek. Dus dat hadden we eigenlijk, misschien was dat ook wel een beter idee, zit ik nu te denken. Hadden we ook gewoon deze brief als een preek kunnen lezen vanmorgen. Maar ik wil uit deze preek die de apostel geschreven heeft, gehouden heeft voor die gemeente toen en daar, wil ik een specifiek thema uitlichten. En dat komt elke keer door die brief heen weer terug. Dus vandaar dat we een beetje een verspreide schriftlezing hebben. En de eerste schriftlezing, daar heeft de apostel het over een gevaar wat blijkbaar aanwezig was in die gemeente toen. En ik denk ook zomaar aanwezig is in de gemeente nu. En dan waarschuwt hij ons, dat staat er ook boven bij mij, misschien bij u ook wel, waarschuwing tegen afval. Hebreeën 3 vanaf vers 7. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, te dagen, ter verzoeking in de woestijn. O waar mij uw vaders verzocht hebben, ze hebben mij beproefd. En hebben mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht en sprak altijd dwalen zij met het hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. En diezelfde aansporing klinkt ook in Hebreeën 4, vers 1 en vers 2. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut. Terwijl het met geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. En dan lezen we verder vanaf vers 14, waar de apostel ons een weg wijst. Dat als we die neiging hebben om af te vallen, dan wijst hij ons een weg, wijst hij ons op Christus. En dan zegt hij vanaf vers 14 van de Hebreeën 4, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods. Zo laat ons aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden, de bekwame tijd. Want alle hoge priesters uit de mensen genomen worden gesteld door de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Opdat hij offergaven en slachtoffers voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En dan lezen we onze laatste schriftlezing in Hebreeën 11 vanaf vers 36. En in Hebreeën 11 is het gaan over de geloofsgetuigen, die getuigen die ons voor zijn gegaan in die wedloop van het geloof, zo gezegd. En dan sluit de apostel vanaf vers 36 die lijst met geloofsgetuigen af. En daar beginnen wij te lezen. En anderen hebben bespottingen en geestelen geproefd, en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedold en op bergen, in spelonken en in de holen van de aarde. En deze alle hebben door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo lichtelijk omringt en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Tot zover onze schriftlezingen vanmorgen. En ik wil met u vanmorgen stilstaan bij die wedloop van het geloof, waar de apostel het over heeft in Hebreeën 12. En dan wil ik specifiek inzoomen op het probleem wat de apostel dan omschrijft. Dat is namelijk achterop raken in de wedloop van het geloof. Dat is ook het thema van de verkondiging. Achterop raken in de wedloop van het geloof. En we hebben daarbij twee aandachtspunten. Allereerst het probleem. En daarna wil ik met u stilstaan bij de oplossing. En ik snap wel dat het niet zomaar recht toe recht aan een oplossing, een soort truc die we kunnen toepassen vanmorgen als je dit herkent bij jezelf, maar de apostel wijst ons wel een specifieke weg in het evangelie vanmorgen. En daarbij willen we stilstaan, dus achterop geraakt op de wedloop van het geloof, het probleem en de oplossing. Gaan we eerst met elkaar zingen als voorbereiding op de verkondiging en dat gaan we doen uit Psalm 37. En als u net goed meegelezen of geluisterd heeft, en dat heeft u denk ik, dan herkent u in die 37e psalm iets van de schriftlezing die we net hadden. Dat zei de apostel namelijk, ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En dan gaan we zingen uit psalm 37 vers 4. Zeg ik dat goed? Ja, 37 vers 3 moet ik zeggen. Geen ijdele zorg doe u van het helspoor dwalen, hou in uw weg het oog op God gericht. Dat is precies wat die apostel jaren later in die Hebreeënbrief ook zegt. En we zingen naast het derde vers van Psalm 37 ook het 20e vers. Dus we zingen met elkaar als voorbereiding op de verkondiging Psalm 37 vers 3 en vers 20. als antwoord op de verkondiging wil ik straks met u zingen uit Psalm 17, het derde vers. De psalm, dacht ik, die u misschien ook wel ooit gezongen heeft met uw belijdenis doen. En dat is ook precies waar de apostel ons vanmorgen toe oproept. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En we zingen met elkaar ook het vierde vers, omdat u echt al na al die jaren, dat hoop ik in ieder geval, achtergekomen bent dat het er meer dan ooit op aankomt dat hij zijn weldaan wonderbaar maakt, dat hij zijn kinderen behoedt. Daarover gaan we straks zingen als antwoord op de verkondiging Psalm 17 vers 3 en vers 4. Gemeente, een goed begin is het halve werk, toch? Ja, als je ergens goed mee van start gaat, dan ligt er meteen een goed fundament, zo gezegd, om op door te gaan. Dat weten onze jonge vrienden ook wel, denk ik. Maar moet je even indenken dat je morgen ergens met een nieuw project begint, een nieuwe klus. En je komt eraan op de bouw, een nieuwbouwproject. En je komt daar met je collega's en die werk voorbereiden, die heeft de materialen niet besteld. En ja, je bent daar wel met z'n allen, maar niemand heeft een idee wat hij moet doen. Snap je wel, dat is meteen een gedoe. Dan gaat het er meteen rommelig aan toe. En zie dat dan maar, als het zo rommelig begint, op zo'n maandagochtend, niemand weet wat hij moet doen, er is niks geregeld. Zie dat dan ook maar in die weken daarna nog maar een beetje recht te trekken. Met dat je zo'n valse start hebt, is het soms een hele klus om die schade weer in te halen. Maar als je goed van start gaat, als dat eerste stuk een beetje wil vlotten, dat scheelt dan in ieder geval. En daarbij, en dat herken je ook wel, als dat eerste gedeelte een beetje lekker wil vlotten, dat motiveert ook toch om er dan ook echt wat van te maken met elkaar. En toch, gemeente, hoe belangrijk zo'n goede start, zo'n eerste begin ook is, een goed begin is ook maar het halve werk, toch? Met dat je goed begint is het soms nog een hele klus om het dan ook vol te houden. Of heb je dat niet? Natuurlijk dan zo'n nieuw project aan het begin, dat is enthousiast, dat is leuk, dat is anders. Maar ja, kijk, dat snap jij ook wel. Als je dan voor de vierde maand met je auto weer naar diezelfde bouwplaats rijdt, dat begint toch wel een beetje te wennen dan, toch? En zie het dan gaandeweg ook maar leuk te houden met elkaar. En zie je ook maar enthousiast te blijven. Een hele uitdaging met dat je goed begint om dan het vol te houden. Om niet gaandeweg toch te verslappen. Zomaar een gevaar toch dat je enthousiast begint. En dat je na een paar maanden zomaar begint te verslappen. En achterop begint te raken op het schema. En misschien herkent u dat ook wel. Uw werk, weet u nog die eerste dag waar u ooit mee begon? Leuk, enthousiast. Maar om straks na de vakantie weer te beginnen, weer aan het werk te gaan, kan soms zomaar een opgave worden, toch? Of jullie jonge vrienden, herkennen dat vast ook wel van het afgelopen schooljaar. Aan het begin leuk, interessant ook, nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten. Maar ja, die laatste weken van zo'n schooljaar worden soms zomaar een beetje ingewikkeld, toch? Maar wij zeggen dat wel eens tegen elkaar, oefening baart kunst. Hoe meer je doet, hoe makkelijker het wordt, maar ja. Met dat u het meer doet, wordt het niet altijd makkelijker. Om het dan ook echt vol te houden. Dan ben je soms zomaar geneigd echt de brui aan te geven. En precies dat, gemeente, precies dat is waar de apostel bang voor is in de Hebreeënbrief. Dat je enthousiast begint, maar er gaandeweg de brouw aangeeft en er klaar mee bent, de handdoek in de ring gooit. En dan niet dat u dat gebeurt op het werk of op school. Maar in het geloof. Dat je enthousiast begint, trouwens. Weet u dat nog? Toen Gods genade je leven raakte, toen je doorkreeg dat je zondaar was, dat je genade nodig had, mooi nog, toen je daarachter kwam, of over Christus in het kruis, dat daar vergeving te vinden was. En je was er helemaal vol van, je hart stond in vuur en vlam. En je wilde er ook helemaal voor gaan. Je deed belijdenis van het geloof. U liet uw kinderen dopen. U ging aan het avondmaal voor het eerst. Van die momenten om nooit meer te vergeten. Toen je je hart helemaal aan Christus verloor. Toen je er vol van was. Er vol wilde gaan. En ieder van ons, denk ik zomaar. Hij wil evangelist worden of dominee. Dat wilde je delen. Dat allermooiste wat er is. Genade, vergeving. Maar ja, gemeente, ondertussen zit u nu jaar en dag hier in de kerk. En u leeft van genade. Nou ja. Dat mag ik hopen ondertussen in ieder geval. Het zal wel heel verdrietig zijn als u jaar en dag hier in de kerk zit en er ondertussen nog niet van leeft. Maar goed, ik hoop dat dan maar. U leeft ervan. En natuurlijk, als u zo terugdenkt aan de afgelopen tijd, afgelopen jaar. U heeft het nodige geleerd, het nodige verdiept ook. Door de storm en de tegenslagen van het leven heen nam God u aan de hand. Zo noemden ze dat vroeger, werd je geoefend in het geloof. En er kwam, de gang kwam erin, zo gezegd. Het ritme ook. Je leerde dat om elke dag opnieuw en elke morgen weer je hand op te houden bij God. Voor ogen te houden dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Dat Hij het gered heeft voor jou en dat jij daarvan leven mag vandaag en u leefde daarvan. En het was zo mooi, het deed iets met u. En niet zoals u dat vroeger dacht, dat het dan somber en saai op werd als je God ging volgen. Integendeel, het werd alleen maar mooier en mooier. Meer van dat allermooiste wat er bestaat. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat wonder dat Hij het voor elkaar kreeg, dat die oude mens van mij met alle gedoe en alle gezeuren en alle verkeerde neigingen en verlangens, dat Hij dat er meer en meer onder kreeg. En dat mooie, dat wat Hij op zijn hart heeft, dat er meer en meer openbloeit. Dat bedoel ik. Dat heerlijke. Dat Hij dat voor elkaar kreeg. En je ervaart in je leven, dat is de moeite waard, dat is iets ontzettend moois. Dat is gewoon iets om mee door te gaan, zo gezegd. Eigenlijk net gemeend als bij die Hebreeën toen en daar. Dat waren geen mensen, dat moeten we even bedenken, die er af en toe wat van gehoord hadden van God en geloof. En daaraan voorbij waren geleefd. Integendeel, ze waren er helemaal door geraakt. Het was ook zo ontzettend mooi begonnen bij hen. Toen Jezus liefde voet in hun leven aan de grond kreeg. En die eerste meters op die wedloop van het geloof waar de apostel het dan over heeft, die waren zodoende, en misschien herkent u dat wel, haast als vanzelf gegaan. Ondanks, ja dat wel, de nodige tegenstand en tegenslag die gemeente ervaren had. Sommige van die gemeenteleden waren hun baan kwijtgeraakt, inkomsten verloren. Ze waren van goederen beroofd. Nou, gemeente, dat laat wel zien toch, dan moet je wel echt wat met hem hebben. En hij wat met u, met jou, als het je wat kosten mag, heel letterlijk ook. Maar heel apart. Uitgerekend bij deze gemeente die er zo door was geraakt, ooit ineens, was de sleur erin gekomen. Kreeg je in die wedloop eruit, ja, hoe dat precies gekomen was. Je vindt het niet helemaal terug in deze brief, maar het gebeurde. Zomaar gaandeweg, misschien wel, dacht ik, net als bij u. Dat die eerste vreugde verdween, het vuur doofde. Door alles wat je meemaakt, het allemaal een beetje zo wordt. Jawel, u blijft natuurlijk zondag aan zondag twee keer netjes naar de kerk komen, natuurlijk. En als u een preek hoort, als u uit uw Bijbel leest thuis, dan raakt het nog wel. Nou ja, zo nu en dan. Maar dat echte nieuwe, weet u nog, dat geweldige, dat overweldigende waar je oor door was geraakt. Het raakt er zomaar vanaf. U denkt, daar gaan we weer. Dit kennen we toch alweer, een preek over zonde en genade. En dat wonderlijke, dat machtige, dat God je hebben kan met al je zonden. Het wordt zomaar normaal. Ingrijpende nog. Die mensen in die gemeente in Hebreeën werden dat zelfs een beetje zat. Dat je denkt, dat daar gaan we weer. Zelfs als het ging om die genade, dat hebben we met elkaar gelezen. Moet u nog maar één keer met me meekijken. Hebreeën 4, vers 16. En dan schrijft die apostel dat. Dan zegt hij, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om te geholpen te worden, te bekwame tijd. En die aansporing schrijft die apostel hier niet omdat die gemeenteleden dat nooit hadden gedaan, nooit naar die troon van genade toe waren geweest. Maar hij schrijft dat hier omdat ze dat niet meer deden. Die heerlijke plek, die troon van genade, die plek waar je ooit was thuisgekomen aan het hart van de Vader. Die mooiste plek die er is als je daar bent. Misschien herkent u dat wel van avondmaal zondag. Als je daar bent, dat je denkt, hier wil ik altijd blijven. Blijkbaar niet. Je raakt er zomaar vandaan. Waarom? Geen idee. Soms gewoon omdat je het ondertussen wel denkt te weten. Soms gewoon omdat je dat ook wel zat wordt. Elke dag weer je hand ophouden. Leven van genade. Het is apart, hè, gemeente. Dat je eruit gekeken op raakt, op genade. Barmhartigheid. Geoefend in het geloof dat je dat bent ondertussen, maar dat de gang, dat de vaart eruit gaat op die wedloop. Het allemaal steeds moeilijker wordt, je er ook steeds meer moeite mee krijgt met God en met geloof, met de kerk, met de diensten. Dat je denkt, het is ook allemaal zo taai en zo saai in de kerk. Kunnen die dominees een keer ook helemaal in de zomer, hè? Kunnen ze niet wat korter preken en kunnen ze niet wat boeiender maken? Dat is een beetje wat die Hebreeën hadden. Dat zegt die schrijver op een gegeven moment ook eerlijk in Hebreeën 5. Dan moet u eens met me meebladeren naar Hebreeën 5 vers 12. Dan omschrijft hij die gemeente en zegt hij dat zijn aan het eind van dat vers, dan zijn dat een gemeente geworden die alleen nog maar van melk wil leven en dat vaste voedsel, nou ja. Een beetje, dat is een gemeente geworden en misschien komt dat ineens heel dichtbij, maar ik weet het niet. Het zijn gemeente en gemeenteleden geworden die alleen nog maar van Jip en Janneke preken houden. Een beetje makkelijk christendom, weet u wel. En als het dan moeilijk wordt, als je denkt, dit vraagt om bekering bij mij, dit vraagt om een verandering komende week, dan denk je, nou ja, het zal mij wat. Apart, hè? Dat je er klaar mee raakt. Met God en met genade eruit gekeken op raakt. Heel erg erdoor geraakt. Belijdenis gedaan van het geloof. Misschien wil je kinderen laten dopen. Oomsdrager geweest. Leiding gegeven aan clubs, verenigingen. En zomaar geneigd. Na verloop van tijd. Er klaar mee te zijn. Maar eigenlijk net als die vrouw die mij de afgelopen tijd een mail stuurde. Moet even weten, dat was niet een vrouw die er, ik kende er ook niet persoonlijk, maar die er af en toe. Nee, ze was er al 10 jaar heel bewust mee bezig met God en geloof. Ze had belijdenis gedaan. Nou, dan denk ik als kerkraad toch wel, nou, als iemand zo erbij betrokken is, belijdenis, avondmaal gangen, trouw, nou, dat gaat als vanzelf. Weet je wat die vrouw schreef? Ik ga dat niet allemaal voorlezen, maar het raakte me wel. En ik dacht, wie van ons heeft dit nog meer net als die vrouw? Ze schreef en dan vat ik het wat samen. Ik vraag me steeds vaker af, wat geloof ik er nog van? Niet omdat ik het niet geloof, want ik geloof, ik heb al meer dan 10 jaar geleden belijdenis gedaan van het geloof. Ik heb mijn kinderen laten dopen. Ik ga een heel aantal jaren aan het avondmaal. Ik heb hele schriftjes voorgeschreven met preekaantekening. Ik ga trouw naar de Bijbelkring. Ik bezoek zelfs mensen in de gemeente om hen te bemoedigen. Maar sinds een paar maanden weet ik het allemaal niet meer zo. Ik probeer het nog wel, geloven, bidden. Om uit mijn Bijbel te lezen, maar dat lukt me niet meer. Het schiet er bij mij steeds vaker bij in. En om mijn kinderen dan nog voor te lezen uit de Bijbel voordat ze naar bed gaan. Het is mijn last. afgelopen week wilde ik het daar zo schrijfster met mijn zus over hebben. Maar zij begon er toen ineens over hoe mooi het is om Jezus te volgen. Dat ze steeds meer vreugde in hem vond. Maar ik heb dat niet. Ik probeer het wel, maar het lukt me niet. En als ik er met anderen over wil praten, weet ik niet hoe ik dit uit moet leggen. Ik voel een brok in mijn keel. Ik kan wel huilen, zo schreef ze. Ze is eigenlijk best wel eerlijk, gemeente, vindt u niet? En het raakte me. Ik dacht, ook richting mezelf, maar wie van ons heeft dit nog meer? Niemand die het van u weet, omdat u het angstvallig verborgen probeert te houden. Bang dat als u hier aan toegeeft, dat u dan echt ermee stopt. Maar ergens zomaar herkenbaar, vindt u niet? Dat gevoel dat je erop uitgekeken raakt. Het alleen maar een herhaling is van zetten. Dat u denkt, weer een zondag, weer twee preken, weer avondmaal. Sterker nog, was het maar een herhaling van zetten. Maar voor je gevoel wordt het er soms zelfs steeds minder op. Minder wat je eraan beleeft. Minder dat het je vervult met blijdschap en dankbaarheid. Apart. En gemeente, niet alleen apart vanmorgen, maar ook uiterst gevaarlijk, wist u dat? Die Hebreeënschrijver heeft dat door in deze brief. Misschien wel, dacht ik, omdat hij dit ergens diep van binnen bij zichzelf herkent. En daarom nuchter zoals hij is, er ook rekening mee houdt dat anderen hier ook volop mee lopen. Ja, dat in vrede gebracht met God door het bloed van de Heer Jezus. Zijn geest in jou dat je denkt op een gegeven moment, wat moet God er nog meer aan doen? Maar dat je zomaar af wil haken, in twijfel raakt, achterop raakt. Dat is waar de Hebreeënschrijver bang voor is. Het is echt niet voor niets dat hij op een gegeven moment dan dat volk Israël als een waarschuwend voorbeeld aanhaalt. Wist u dat? Dat weet u vast. Dat heel dat volk Israël was gered uit het land Egypte. Allemaal door de Rode Zee gegaan. Allemaal gered door God, zo gezegd. Allemaal op de goede weg naar het beloofde land. Maar de meesten kwamen niet aan. Gemeente, daar moet u vanmorgen toch niet aan denken dat het goed bij u begonnen is. Belijden is gedaan van het geloof, je kinderen laten dopen. Maar dat u na jaar en dag zomaar hier begint af te haken, weg begint te raken. Niet aankomt in dat beloofde nieuwe Jeruzalem. Die Hebreeën schrijven moet daar niet aan denken. En daarom roept hij het als het ware uit in Hebreeën 4 vers 1. Laat ons dan vrezen dat iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Lieve mensen, laten we er vanmorgen scherp op zijn met elkaar. Niet om elkaar af te schrijven, elkaar af te danken, elkaar de les te lezen, maar om elkaar nabij te zijn. Dat als die ander dat niet meer doet en u weet het van hem of haar, niet meer toegaat naar die troon van genade, dat u het dan maar doet voor hem of haar. Want het is ontzettend gevaarlijk dat dit onder je uit gaat zitten en je gaandeweg en geneigd bent ermee te stoppen. De boze die zomaar in de greep krijg je meer en meer losse week van God en zijn gemeente. Dat is waar die Hebreeënschrijver bang voor is. Het is het probleem van morgen. En het zal zomaar kunnen zijn dat u dit herkent. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg niet vanmorgen dat u dit moet herkennen. Dat zeg ik niet. Als u zegt, nou, wat er nu toe over gaat in de preek, heb ik echt geen idee waar het over gaat. Gelukkig. Ik zou willen zeggen, dank God daar vooral voor. Zorg ervoor dat zo blijft ook. Hou het open tussen u en God. Maar het zal zomaar kunnen zijn dat u dit herkent. En de vraag is dan wel, wat moet je dan doen? Hoe moet je hiermee omgaan als je dit ervaart in je eigen leven? Het ziet ook bij mensen om je heen. En daar heb ik de afgelopen tijd best wat over na zitten denken. Hoe moet je hier nou mee omgaan? En ik ga 6 dingen noemen vanmorgen, dan weet u dat vast. En ik zal als eerste dit willen noemen. Dat je dit probleem eerlijk op tafel legt. Gemeente, zie het onder ogen dat dit kan gebeuren. Dat u met dit gevoel rond kunt lopen. Het is heel opvallend, doet deze apostel namelijk ook. Hij verzwijgt het niet, hij zegt niet, laten we hier niet over hebben. Want als we hierover beginnen te praten in de gemeente, hier ruimte aan geven, dan is het einde zoek. Dan staat de twijfel zomaar massaal toe. Nee. Hij is hier eerlijk over. En ik dacht, gemeente, dat is volgens mij een wereld gewonnen als wij hier eerlijk over worden. Tegenover elkaar, tegenover onze kinderen. Tegenover God ook. Dat mooie van het begin zomaar gaandeweg wegraakt. Volgens mij zijn we daar echt mee geholpen met elkaar. Weet u waarom? Omdat ik dat in het evangelie terugzie. Dan moet u dat maar lezen, al die verhalen die daar staan. Kijk, mensen die met hun problemen achter de voordeur bleven zitten, die er zelf mee bleven zitten, werden die mensen geholpen in het evangelie? Ze zagen veel meer hen die ermee voor de dag komen, die ermee naar Jezus toe gingen. Zij vonden genade, toch? Dus gemeente, zie dit eerlijk onder ogen, ook richting God. En bedenk daarbij, hoe apart het ook is, dat dit er een soort van bij hoort bij het geloof, wist u dat? Dat je het soms moe wordt. En dat hoef ik onze jongeren niet uit te leggen. Ik weet niet, zullen er vast wel jongeren zijn die hier van hardlopen houden of zo? Misschien zit er ook wel eentje tussen die een keer een marathon gelopen heeft. Nou, als je een marathon loopt, dan zie je dat zomaar om je heen gebeuren, toch? Dat met dat je van start gaat, die mensen allemaal enthousiast beginnen. Maar dat terwijl je halverwege die marathon bent, de ene kramp krijgt, de andere een blessure oploopt. Je begon enthousiast, maar je begint zomaar gaandeweg te vragen halverwege die marathon, waar ben ik eigenlijk nog aan begonnen? Nou dat. Dat is het beeld wat die apostel ook gebruikt, dat gebeurt ook zomaar in het geloof. Kijk, of gemeente, we zijn vanmorgen allemaal topsporters, maar dat geloof ik niet. De Bijbel noemt ons broze, breekbare mensen. Dus dit is zomaar wat er met u gebeurt. Nou ja, misschien zit daar al iets van opluchting in bij u. Gelukkig, ik ben niet de enige. Het hoort er een soort van bij. Het gaat niet vanzelf vooruit. Dat is trouwens wel, dat is even iets om goed rekening mee te houden vanmorgen. Wel wat de duivel je wil wijsmaken. Die zegt, als het echt is, als God echt begonnen is, dan... Ja, wat dan? Zegt de apostel, raak je zomaar achterop. Dat is trouwens ook wat de Heer Jezus zegt, wist u dat? Hij houdt ook helemaal rekening mee met dat dit gaandeweg bij ons gebeurt. En dan schrijft u niet af, dan dankt hij u niet af, dan vangt u op en zegt hij, kom, die volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. En gemeente, dan zijn we direct bij het tweede vanmorgen. Volharden. Dat is wat die Hebreeën schrijver ook zegt. In Hebreeën 12 vers 1. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Als u een herziene statenvertaling in uw bank hebt staan, dan ziet u daar staan volharden. Maar ik vond dat woordje leidzaamheid van de statenvertaling wel net wat mooier. Kijk, bij volharden zou je vanmorgen nog kunnen denken, kom op, schouders eronder, we gaan er weer tegenaan. Maar dat is niet wat volharden betekent. Het heeft meer in zich van zich, dat woordje leidzaamheid, geduldig vertrouwen. Je geduldig toevertrouwen aan God met al je vragen, met alle aanvechting. Je vastgrijpen aan Hem. Al verandert het niet direct altijd, want al snap je soms niets van jezelf, kom je niet uit met God en geloof. Toch vertrouwen. Waarom vertrouwen? Omdat Hij het beloofd heeft dat zijn kracht in mijn zwakheid, in mijn afhaken zichtbaar zal worden. En daar klomp je aan vast, daar richt ik mij op. Ik richt mij op God die mij kracht geven wil. In dat lopen van die wedloop van het geloof. En daarom ga ik toe naar die troon van genade. Niet omdat ik het zelf kan en zelf weet, maar omdat ik geholpen moet worden. En omdat hij helpt. Zelfs in al die moeilijke vragen van dat leven. Dat gevoel van afhaken terwijl je soms ook niks meer snapt van jezelf daarin. Dat hij moed en kracht geeft om door te gaan. Mooier nog, heeft hij dat wel eens bedacht? Dat hij zondag aan zondag, dag in dag uit bij je langskomt om je te dragen, je te ondersteunen, je te helpen. Hij je bemoedigt, hij zegt, hij die een goed werk in u begonnen is, zal het voleinden. En daar hou ik mij aan vast, daar vertrouw ik mij geduldig aan toe. Omdat ik ook wel weet, al ervaar ik het soms niet meer, maar God belooft het niet alleen, hij doet het ook. En weet u wat voor harder dan vanmorgen ook is? Staat er ook bij in vers 1 van Hebreeën 12. Je niet laten afleiden door de dingen om je heen. Tegenwoordig zouden we zeggen focus houden. Dat was voor haar ook focus houden. Al ontreken maar dat de wereld om je heen en de duivel er volop mee bezig is om jou bij God en het geloof vandaan te trekken. Daar lijkt de wereld om ons heen wel op ingericht te zijn. Je aftrekken bij God zodat je niet meer vooruit komt op die wedloop van het geloof. En dan noemt de apostel daarbij twee gevaren in vers 1. Hij noemt de zonde die ons zo lichtelijk omringt. Nou, volgens mij weten we dat wel wat het is, zonde, toch? Ondertussen. Die dingen waar je mee niet tot je doel komt, niet tot het loven van God, maar veel meer tot het loven van ik weet niet wat, dat is zonde. Nou, ik wil de vinger vanmorgen bij dat andere woordje leggen. Last. Ballast. Dat zijn dingen, gemeente, die niet altijd meteen zondig hoeven te zijn, wist u dat? Ik dacht, misschien is dat bij u wel uw werk. Je werk wat je zo in de greep houdt, waar je zo 24/7 mee bezig bent, dat je zelf als je zondig in de kerk zit, daar helemaal aan het denken bent. En dan komt die dominee ook nog met zo'n voorbeeld, weet je wel. Nou ja, daar zit ik al de hele preek aan te denken, wat ik morgen moet doen. Dat is last, ballast. De dingen die je zo in de greep houden, gewoon dingen van elke dag, niks mis mee. Maar die je ondertussen wel bij God en geloof vandaan houden. En ik weet niet wat dat bij u is. Maar ik dacht, we hebben vandaag een rustdag, hè. En misschien is dat een goed moment om vanmiddag daar eens rustig voor te gaan zitten. Om na te gaan in uw leven wat dat is. Wat ballast bij u. Volgens mij bent u daar oud en wijs genoeg voor om erachter te komen. Ja, dat zal ik wel alvast vertellen. Het zijn soms de meest onnozele dingen eigenlijk als je er goed over nadenkt vanmiddag. Het is de moeite niet waard. Dat je daardoor dat hel, de liefde, de genade van God je laat ontfutselen. Het is te bizar voor woorden. Het is echt niet voor niets dat apostel hier dat zegt. Leg het af, die ballast. Of vinden dat mensen dat gek, vinden ze dat raar, denken ze, wat doet hij nou? Maar leg het al, want gemeente, u laat dat goede, dat genadige, dat mooiste van God toch niet, u niet ontfutselen door een habberkrat van dit of van dat, hoor. En hoe doe je dat dan? Dat volharden, dat ballast afleggen, dat leidzaam geloven. Hoe pak je nou op die wedloop van het geloof? Nou gemeente, door komende week gewoon eens rustig die Hebreeënbrief te lezen thuis. En dat is heel mooi, dat is heel opvallend. Dan doet die Hebreeën schrijver eigenlijk door die hele brief heen maar één ding. Nee, dan zegt hij niet, kom op gemeente, dan zit hij ons niet op te jutten vanmorgen. Nee, dan gaat hij gewoon elke keer weer heel beeldend uit de doeken doen wie Christus is en wie hij wil zijn. Dat lazen ook in Hebreeën 4, dat is zo mooi. Daar ging dat om dat offer wat de Heer Jezus gebracht heeft, zijn eigen leven. Dat moeten we eens bedenken komende week. Hij gaf zijn leven tot aan het kruis, tot in de dood, om zondaren te bevrijden, wilde hij je oneindig diep lijden. Om dat verkeerde van u en van jou recht te zetten, om jou met alles wat je op je nek houdt aan ballast, aan zonde, gedoe te verlossen. Gemeente, dat zegt apostel, daarvoor gaf hij zijn leven. Zoveel had hij ervoor over om jou te dragen van het vroegste begin tot de laatste snik, heel die weg. En gemeente, als hij er zoveel voor over had om je te redden. Denk je dan echt dat hij u na jaar en dag weer laat vallen? En daarbij? Dat moet u ook eens bedenken, dat zegt de Hebreeën schrijver ook in deze brief. Hij heeft niet alleen het offer gebracht, de zonde verzoend, het oordeel voorbij, maar hij is ook opgevaren naar de Vader en daar in dat hemelse heiligdom doet hij dienst. Moet u eens bedenken komende week, met dat u uit de bocht vliegt, u laat gaan in de zonde, je vertilt aan de ballast. Verschijnt hij voor het aangezicht van zijn Vader en zegt, ik heb verzoend voor hem, voor haar. Dat is het machtige evangelie waar de apostel ons mee keer op keer bemoedigt in die Hebreeënbrief. En als je dat bedenkt, gemeente, dat God zo is in Christus. Kom. Laten we toegaan naar die troon van genade om daar geholpen te worden. Gemeente, genade, ondanks alles, dat is waar u het van mag hebben. Wist u dat is tegelijkertijd ook volwassen geloof, dan weet u dat. Dat is volharden, nee, niet dat je altijd loopt te zingen en te jubelen. Maar dat als je hart je aanklaagt, je er niet bij voelt, dat je bedenkt wat Christus gedaan heeft en waar ik van leven mag. Zin of geen zin. Maar dat je niet bij die troon van genade laat weghouden, omdat je weet, daar moet ik het van hebben en daar mag ik het van hebben. En bedenk dan daarbij komende week ook gelijk dit. Het is namelijk echt heel mooi. En misschien heeft hij dat nooit zo bedacht, maar die apostel wijst er ons op. Dat als je rent op die renbaan van het geloof, draait af te haken, dan moet u eens goed luisteren vanmorgen. Dan kom je erachter dat er om die renbaan van het geloof een enorme tribune staat. Met mensen erop die je aanmoedigen, een wolf van getuigen, zo worden ze hier genoemd. Wie zijn dat? Dat zijn de gelovigen die ons zijn voorgegaan. Mensen, dat kan u dan gelijk bedenken zoals u en ik. Misschien wel een hele andere wereld, maar ondertussen datzelfde hart ook maar zomaar geneigd om, ik weet niet wat, af te haken, er de brui aan te geven. Zij moedigen je aan, vol te houden. Dat moet u eens in, ik weet niet of u een beelddenker bent, maar dat moet u eens in gedachten voor u zien. Die tribune. Ziet u zitten, Abraham. Abraham. Nou, als iemand er was in de Bijbel die geleerd heeft wat geduld is, wat leidzaamheid is, geduldig vertrouwen, verwachten, dan was Abraham het toch wel. Hij zit daar als een getuige, hij laat mij zien, God doet wat hij belooft. Ziet u dat? Of verderop op die tribune, daar zit Jozef. En Jozef zegt als het ware tegen iedereen vanmorgen die een leven heeft vol moeilijkheden in de put zit. Ik zat in de put, ik werd gehaat door mijn broers, verleid door mijn bezinnen. Echt omdat je op een gegeven moment denkt, wat doe ik het voor God? Geloof, wat levert het me op? Gemeente, ziet u hem zitten? Hij is er gekomen. Of wat dacht u van Mozes? En Mozes zegt tegen iedereen vanmorgen die zo vast zit aan de rijkdom van deze wereld. Hij zegt, ik had heel die rijkdom van het hof van de farao, alles wat je maar wensen kan. Ik heb het achter me gelaten, afgelegd, al die ballast. En moet je zien wat ik er nu voor teruggekregen heb. Een heerlijkheid, oneindig mooi. Of wat dacht u van David? Soms als je de Bijbel leest, dan denk je, die man is meer gestruikeld dan dat hij gelopen heeft. Hij zit daar niet als getuige van zijn volharden, maar als getuige dat God het volgehouden heeft met hem. Dat is het publiek wat ons aanmoedigt, wat ons laat zien, wie volharden zal tot het einde. Die krijgt het, de prijs, de kroon. Zaligheid. Gemeente, daar moeten we op letten, op die getuigen. En misschien zit er op die tribune ook uw vader, uw moeder, uw broer of zus, een opa of oma die u is voorgaan, misschien wel een kind. Zij zitten daar als getuigen van Gods trouw. Een machtige bemoediging voor ons. Mensen zoals u en ik die ook geneigd zijn af te willen haken. Halverwege die marathon de moed op te geven. Ja, ze zitten er. En dan als laatste gemeente wil ik dit vanmorgen noemen. En dit is het allermooiste. Het mooiste waar de apostel ons op wijst in deze Hebreeënbrief. Het staat er zo mooi, moet u eens meelezen aan het begin van vers 2. Ziende op de overste leidsman en voleindiger van het geloof. Jezus. Gemeente, zo hou je het vol. Door je te richten op hem. Ziende op hem. In het Grieks staat er een soort woord wat iets betekent. Je niet laten afleiden door iets of iemand. Maar je focussen op die ene, op hem. Gemeente, dat is de opdracht waar u mee naar huis gaat. Maar vooral moet u bedenken, dat is de grootste bemoediging. Zien op hem die ons is voorgaan. De overste leidsman en de voleinder van het geloof. Dat je ziet op hem die zijn volgelingen thuis brengt. Zoals we dat net zongen uit Psalm 37. Hè? Hou in uw weg uw ogen op God gericht. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. En weet u wat zo genadig is? Dat de Heilige Geest ons daar volop wil in ondersteunen vanmorgen. Dat als je hem uit het oog verliest. Dat als Christus uit beeld verdwijnt. Zodat hij je ogen weer op hem richt. Zondag aan zondag door de preek heen. Door een lied, door je Bijbel. Zodat je het weet en ziet. Hij leeft dus ik zal leven. Zodat je ondanks je vragen en je gevoel weer achter hem aan kunt gaan. Je oog op hem richt. Gemeente, dat is het belangrijkste. Je mag mijn hele preek vergeten vanmorgen. Maar dat is het belangrijkste. Dat je ziet op hem. Zit ook dit in. Niet te veel komende week naar uzelf kijken. Dat is een eindeloos gedoe. Dat is zo vermoeiend. Dat is ook elke dag weer anders wat u erbij voelt. En wat u ervan vindt. Daar bent u echt nooit klaar mee. Dit is wat we moeten doen. Ziende op de overste leidsman en de vereindiger van het geloof. Dat je je richt op hem die aan het kruis stierf. Hij die voorop gaat. Die de weg heeft gebaand. Alle verhinderingen, alle obstakels, alles waar wij willen vallen. Dat hij dat heeft verzoend. Allemaal alle zonde, alle schuld, alle ballast wilde hij dragen. Hij had er alles, maar dan ook alles, zijn leven voor over om zondaren thuis te brengen. En wist u, hij volhardde daarin ook. Heeft u dat wel eens bedacht? Hoeveel keer had hij er niet mee kunnen stoppen? Tegen hoeveel verzet en hoeveel onwil kwam hij niet, werd hij niet mee geconfronteerd? Als er eentje was die alle reden had om het erbij te laten zitten, was hij het wel, toch? Maar hij volhardde tot aan het kruis. Weet hoe hij het volhield? Het staat erbij in vers 2. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij het kruis verdragen, de schande veracht. Dat is zo machtig mooi. Hij hield het vol omdat hij zijn ogen gericht hield op die eeuwige heerlijkheid. Hij hield het vol om die eeuwige heerlijkheid te delen met de zijnen. Hij hield het vol omdat hij dacht aan zijn bruid. Hij hield het vol omdat u, zodat u vanmorgen terecht kunt alsnog. Met alle twijfels en alle aanvechting waar je in beland bent geraakt, waar je in verward zit. Al die dingen eigenlijk, als je erover nadenkt vanmorgen, waar je alleen maar je ogen over, uit je hoofd kunt schamen. Oh God, wat ben ik er voorheen? Wat komt er bij mij van terecht, van wat u op uw hart heeft? Maar God zij dank, lieve mensen, met dat je het oog gericht houdt op Jezus. Zie ik dat dat niet het laatste woord heeft, dat dat niet de doorslag geeft. Niet dat van mij, maar dat van Hem. En dan kunt u vanmorgen terecht, net als de eerste keer, weet u nog, waar we mee begonnen. Toen er ook geen eer aan te behalen viel, aan u. Maar zijn liefde verandert niet, zijn trouw vergaat niet. Ja, dat het van ons is om te huilen. Een gemeente, daar hoeft u zich ook niet voor te schamen, wist u dat? Soms mij veel erger als je hierover leest, die neiging van ons om af te willen haken en dan zijn goedheid. En dat je dat gewoon kan aanhoren met droge ogen. Maar hoewel dat van ons is om te huilen, u kunt terecht. Alsnog. Niet dat tekort van ons, niet dat gefaal, niet dat af willen haken geeft de doorslag. Maar Hij, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Gemeente, zie slechts op Hem. En hoe ingewikkeld geloven dan soms ook is. En hoe groot die aandrang bij u misschien ook wel is om de bruid eraan te geven. Met dat je ziet op Hem maakt het dit heel eenvoudig, wist u dat? Zoals dat lied dat zegt, zie slechts op Hem. Volg gehoorzaam zijn stem, blijf biddend verwachten, toegaan naar de troon van genade. Altijd ziend op Hem. En gemeente, zo ga ik naar huis. Zo kom ik thuis. Omdat Hij mij voorgaat, stap voor stap, dag voor dag. Totdat ik ben waar Hij is. Reken maar. Want met alle gevoel en alle neiging die je soms hebt om af te haken, er klaar mee te zijn. Weet u wat Hij dan zegt? En daar ga ik mee afsluiten. Die belofte waar de apostel dan mee gaat afronden in die Hebreeënbrief. En moet u eens met mij meelezen. Het staat in Hebreeën 3 vers 5. En misschien heeft u door de verkondiging heen die gemeente daar een beetje leren kennen. Bent u zich daar zelf misschien ook wel in gaan herkennen. Maar uitgerekend tegen dat soort mensen klinkt daar zijn woord. Aan het eind van vers 5 in Hebreeën 13. Met dat mensen hem willen verlaten, zegt hij. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Gemeente, genadiger dan dit kan Hij het voor ons vanmorgen niet maken. En mooier dan dit kan ik het niet wensen. Amen. Thank you. Laten we samen de Heer danken en hem ook voor elkaar bidden. Ja, Heer, wat is dat? Machtig mooi. Dat u uw kinderen wil behoeden. Dat u ons op ons berekend bent. Dat u ons hebben kan met al onze twijfel en ons gedoe. Dat u ons draagt. Heer, waar haalt u dat geduld vandaan? Zelfs als wij geen tijd, geen aandacht hebben voor u, dat u dat wel neemt voor ons. Dat u ons erbij roept, ons aanspoort, ons wijst op die overste leidsman en de voleinder van het geloof die voorop gaat. Heer, daar danken we voor dat u dat doet en we bidden u, wilt u dat blijven doen en dat wilt u, want We kunnen het niet alleen. O Heilige Geest, werkt daarom krachtig in ons, zodat we de zonde en de ballast zullen afleggen. Zodat we zullen leven achter u aan. Ziende op u die ons is voorgegaan. Dat daar onze troost, ons houvast, onze hoop te vinden is in Christus. Zelfs als ik het wil, als wij het willen laten zitten. Dat hij voleind heeft. Het volbracht heeft. Zelfs al dat tekort van mijn geloof. Dat hij zich er voor mij doorheen geloofd heeft. Heer, wilt u zorgen dat we dat niet uit het oog zullen verliezen. En ook onze jongeren niet. Heer, als er zoveel om hen heen loont. Dat ze daarbij leven zullen zien op de overste leidsman en het voleindigen van het geloof. Heer, dat bidden we ook voor elkaar als de preek vragen opriep. Als er scherpe kanten aan zaten die ons verwonden. Vanwege de storm in ons leven, vanwege de strijd die we te strijden hebben, als het leven zwaar is, soms te zwaar. Als het soms zo uitzichtloos kan zijn, zo ontzettend vermoeiend. En juist dan bidden we om uw genade. Gaan we toe naar uw troon, niet omdat we het zelf kunnen, maar omdat we geholpen moeten worden. Heren, dat bidden we in het bijzonder voor mevrouw Verkerk van de Vlist. Ze verblijft in het hospice. We bidden ook voor haar man. Voor alle die haar in zorg omringen. En wil u bidden of u haar wil dragen. Zoals we dat ook zongen. Wil haar met uw vleugelen dekken. Die eeuwige armen die onder ons willen zijn. Heren, daar moeten we het van hebben en daar mogen we het van hebben. Dat bidden we ook voor Gijs van der Weert. Als zij aankomende dinsdag wordt opgenomen in het ziekenhuis, als dat in ieder geval gepland staat. Heren, weet ook wat dat voor hem betekent. Als hij die... Misschien voelt dat wel zo als hij die weg alleen moet gaan. Heren, wilt u daarin een God zijn van heel dichtbij? Niet van ver weg. Dat u onze oog en ook zijn oog op u gericht houdt. Heren, wil u ook danken. Danken voor uw zorg, voor uw trouw, voor uw goedheid. En wilt u zorgen dat we daarom ook goed van u zullen spreken, ook richting de mensen om ons heen. We willen u ook bidden voor deze wereld met alle ellende, met alle gebrokenheid. Heren, wees een toevluchtsoord voor al die mensen die bezwijken onder ziekte, armoede, geweld, natuurrampen. We bidden u ook voor uw eigen volk, uw volk Israël. Heer, neem het deksel van hun aangezicht weg. In de bekering tot Christus de Heiland. Ze zegen ook uw gemeente hier in Waarder. Wilt u daarom zijn met de predikant, de kerkraad, hun gezinnen? Alle die een taak hebben hier in de gemeente, zegenen hen en stel hen tot een rijke zegen. Tot uw genade, mild en overvloedig uit in hun hart. Tot eer en glorie van uw naam, tot opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden voor al uw arbeiders in uw wijngaard. Ook voor hen die hen omringen. Laat hen ervaren dat één dag in die dienst van u beter is dan 1000 elders. Heren, we danken u voor uw woord. We danken u voor deze dienst. We danken dat u er was. Heere, wilt u het zondige wat er was, wilt u dat vergeven. En ons aanzien in de Zoon van uw liefde. Dat bidden we u in Jezus' naam. En uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is psalm. Even kijken. 89 vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun de kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht, want we steken straks het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen niet door mij, maar door u alleen. En daarom hem alle lof. Psalm 89 vers 8. Gemeente hier in de kerk en u en jij thuis alleen in vrede. In de verwachting van de toekomst van onze Heer onder zijn zegenende hand. En daar gaan we samen om bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God. U zij al de eer. Amen.
Dit gaat beter als fietsen. Ja. Dit gaat beter als fietsen. Ja.